Wanneer professionals zien wat misgaat, welkom bij Stichting de Kamer van Sociale Waarden. Dit opiniestuk gaat over de professionele impasse in de jeugdbescherming. Die impasse ontstaat niet pas wanneer een dossier vastloopt. Zij ontstaat vaak al eerder. Namelijk op het moment dat een professional wel ziet dat een kind niet krijgt wat het nodig heeft, maar tegelijk ervaart dat mandaat, capaciteit, ketenafhankelijkheid of institutionele logica ingrijpen blokkeren. Dat is geen incident. Dat is een systeemprobleem. In Nederland stonden eind 2024 nog altijd ruim 26.000 jeugdbeschermingsmaatregelen open. 41.000 jongeren kregen jeugdhulp met verblijf. En de inspecties zagen dat 1.496 jongeren te lang wachten op een vaste jeugdbeschermer. Juist in zo'n context verschuift de praktijk gemakkelijk. Van relationele zorg naar risicobeheer. Van pedagogische nabijheid naar procedurele afdekking. Van luisteren naar registreren. Van nabij zijn naar beheersen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd rapporteerde in 2025 op basis van 110 jongerenverhalen een gemiddeld rapportcijfer van 3,8 voor jeugdhulp. Jongeren vertelden over weinig inspraak, veel wisselende hulpverleners, soms onveilige situaties en hulp die zij als schadelijk hebben ervaren. De inspectie stelde bovendien vast dat bij open residentieel aanbod de kwaliteit vaak onvoldoende is. Ook worden buiten de gesloten jeugdhulp vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast zonder voldoende geborgde rechtsbescherming. De uitweg is daarom niet meer beheersing. De uitweg is beter begrensde macht. Nodig zijn een verplichte kindgerichte escalatieladder, een snelle gedeelde verklarende analyse, tijdige onafhankelijke tegenspraak, laagdrempelige toegang tot jeugdstem, rechter en toezicht en organisaties die moreel beraad en pedagogische reflectie institutionaliseren. Het probleem is niet dat professionals te kritisch zijn. Het probleem is dat zij te vaak worden gedwongen loyaal te blijven aan structuren die zelf het risico helpen voortbrengen. Een nacht als spiegel stel een geanonimiseerde, maar in de praktijk herkenbare nacht voor. Een meisje in residentiële jeugdhulp vlucht weg. Zij belt haar moeder vanaf het toestel van een onbekende volwassene en zegt dat zij niet terug wil. De moeder weet dat zij haar kind niet mag houden. Zij vreest verdere consequenties. Daarom probeert zij het kind juist binnen de regels terug te begeleiden. Onderweg voelt het meisje dat dit geen thuiskomen is, maar een tweede verlies. Vlak voor aankomst opent zij de deur, rent weg en verdwijnt in het donker. De instelling kan niet komen. Er zijn nog andere kinderen. De informele kring van moeder, bekenden en politie zoekt uren. Tegen de ochtend meldt het kind zichzelf weer. Op papier heet dat weglopen. Pedagogisch is het een noodsignaal. Het schrijnende zit niet alleen in de vlucht, maar in de rolomkering. De moeder zonder beslissingsmacht wordt uitvoerder van een systeembevel. De professional met zorgen heeft niet het mandaat om af te wijken. De instelling met mandaat heeft niet de feitelijke beschikbaarheid. De politie dreigt het laatste instrument te worden van een pedagogisch tekort. Zo verandert een kind dat nabijheid zoekt in een casus. Een ouder verandert in een onvrijwillige handhaver. Een professional verandert in toeschouwer van schade waarvan iedereen voelt dat die groter wordt. Dat is de impasse waar dit opiniestuk over gaat. Waar de impasse ontstaat sociologisch, is dit een klassiek geval van street-level bureaucracy. Professionals aan de frontlinie moeten beslissen wat, hoe en voor wie publieke diensten werken. Zij doen dat onder beperkte middelen, conflicterende waarden, interorganisationele afhankelijkheid en toenemende reguleringsdruk. Nederlandse bestuurskundige literatuur benadrukt dat juist deze combinatie directe en soms verstrekkende gevolgen heeft voor burgers. Onderzoek in een justitiële jeugdinrichting laat bovendien zien dat discretionaire ruimte, teamfunctioneren en emotieregulatie sterk bepalen hoe regels in concrete situaties worden uitgevoerd. De impasse is dus niet dat professionals geen ruimte hebben. Zij hebben vaak te weinig goede, transparante en toetsbare ruimte. Daarbovenop komt morele stress. Dat is het gevoel klem te zitten tussen wat nodig is en wat haalbaar of toegestaan is. Onderzoek van het UMC onderscheidt onder meer bezuinigingen, personeelstekorten, administratieve druk en versnippering als bronnen van die stress. Zij beperken de ruimte voor zorg en voeden frustratie en machteloosheid. In de jeugdbescherming wordt dat concreet zichtbaar in wachtlijsten, personeelsverloop en het ontbreken van passende hulp. De inspecties stellen vast dat kinderen zonder vertraging bescherming en hulp nodig hebben, maar op meerdere momenten juist te lang wachten. Pedagogisch wordt de schade zichtbaar wanneer gedrag alleen nog als ordeverstoring wordt gelezen. De richtlijn voor jeugdhulp met verblijf stelt juist dat verblijf moet rusten op een positief pedagogisch klimaat en op samenwerking met ouders en het informele netwerk. Tegelijk laat de kinderombudsman zien dat ouders en kinderen zich in de praktijk nog te vaak aan de zijlijn geplaatst voelen. Zij hebben onvoldoende invloed op toegang en uitvoering van jeugdhulp. als een kind herhaaldelijk dezelfde volwassene of thuisbasis opzoekt. Is dat daarom niet alleen grensoverschrijding? Het is ook informatie. Informatie over gehechtheid, over vertrouwen, over ervaren veiligheid en over het falen van de werkalliantie. Traumasensitieve kennis maakt dit nog urgenter. NJ en NC benadrukken dat ingrijpende ervaringen het stresssysteem en de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Herstel van complex trauma vindt juist ook plaats in het dagelijks leven. Daarvoor moeten opvoeders en professionals met traumakennis kijken en handelen. Wie een kind telkens door beheerslogica terugplaatst zonder dat het relationele en traumatische verhaal wordt onderzocht, loopt het risico precies datgene te reproduceren wat het kind al kende. Onvoorspelbaarheid. Verlies van grip. Relationele onveiligheid. De intergenerationele schade is minstens zo ernstig. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid beschrijft grip als de mate waarin mensen door eigen handelen gewenste levensuitkomsten kunnen bereiken. Verlies van grip vergroot de kans op mentale en fysieke problemen. Voor kinderen en ouders in de jeugdbescherming betekent dat het volgende. Wie structureel wordt overroeld, slecht geïnformeerd of alleen nog procedureel benaderd, verliest niet alleen vertrouwen in instanties. Die verliest ook vertrouwen in de mogelijkheid dat spreken verschil maakt. Recent onderzoek naar terugplaatsing laat zien dat 39% van de kinderen na gedwongen uithuisplaatsing terugkeert naar huis. Maar een kwart van die terugplaatsingen is niet blijvend. Hulp aan ouders vergroot de kans op terugplaatsing sterk. Overplaatsingen verkleinen die kans. De boodschap is hard. Structurele instabiliteit wordt in het leven van kinderen letterlijk ingebouwd. Rechtsnormen in gewone taal, het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, artikel 3, bepaalt dat het belang van het kind bij alle maatregelen een eerste overweging moet zijn. In een casus als deze betekent dat het volgende. Gemak van roosters, ketenafspraken of weekendonbereikbaarheid mogen nooit de feitelijke doorslag geven boven een inhoudelijke afweging van wat deze specifieke minderjarige nodig heeft. Artikel 12 van hetzelfde verdrag bepaalt dat een kind dat zijn mening kan vormen, het recht heeft die mening vrij te uiten. Dat geldt in alle aangelegenheden die hem of haar betreffen. Het kind heeft ook recht om gehoord te worden in gerechtelijke en bestuurlijke procedures. Wanneer een kind pas spreekt via vluchtgedrag, is dat vaak een teken dat het formele participatierecht eerder niet goed is gerealiseerd. Artikel 1.302 van het Burgerlijk Wetboek markeert dat de rechter voogdij kan opdragen aan een gecertificeerde instelling. Dat is belangrijk. Vanaf dat moment is de verantwoordelijkheid niet meer diffuus. De organisatie kan zich dan niet verschuilen achter het argument dat feitelijke sturing elders ligt. Artikel 1.336 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de voogd ervoor moet zorgen dat de minderjarige wordt verzorgd en opgevoed. Ook jongere kinderen kunnen worden gehoord. Dit is geen formaliteit. Het is een processuele waarborg tegen beslissen over kinderen zonder hen. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht op eerbiediging van privéleven en familieleven. Dat recht beschermt niet alleen tegen willekeurige inmenging. Het schept ook procedurele eisen. Kinderen moeten voldoende bij besluitvorming worden betrokken. Autoriteiten moeten in scheidingssituaties serieus werken aan behoud of herstel van familiebanden wanneer dat veilig kan. Volgens de Europese rechtspraak moeten kinderen die eigen opvattingen kunnen vormen, de gelegenheid krijgen om gehoord te worden. Hun mening heeft gewicht. Maar zij vormt geen absoluut veto. Wat onderzoek en beleid laten zien, de rode draad in Nederlands onderzoek is pijnlijk consistent. Participatie en rechtsbescherming zijn normatief goed verankerd, maar praktisch fragiel. De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman stelden in 2025 vast dat ouders en kinderen te weinig invloed ervaren in hun jeugdhulptraject. Zij worden onvoldoende betrokken bij toegang en uitvoering. Het Kinderrechtencollectief stelde in 2023 bovendien dat het recht op participatie van jongeren in Nederland nog steeds niet goed van de grond komt in wet, beleid en praktijk. Dat betekent dat het systeem de stem van het kind vaak pas serieus neemt wanneer die stem escaleert tot incident. Recente jurisprudentiële lijnen versterken precies die kritiek. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft sinds 2015 in familiekwesties herhaald dat kinderen die een eigen mening kunnen vormen daadwerkelijk gehoord moeten worden. Nationale rechters moeten hun opvattingen passend gewicht geven. Tegelijk waarschuwt het Hof dat besluiten niet blind op de geuite wens van een kind mogen worden gebouwd. Zeker niet wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn voor loyaliteitsconflict of beïnvloeding. Dan is deskundige duiding nodig. Niet minder participatie. Ook in de Nederlandse familierechtspraak blijft die lijn zichtbaar. De rechtspraak heeft een professionele standaard voor kindgesprekken. Recente gepubliceerde uitspraken laten zien dat de mening van de minderjarige mededragend kan zijn voor omgangsbeslissingen. Beleid probeert intussen wel degelijk een andere koers te formuleren. De hervormingsagenda Jeugd 2023 tot 2028 en het programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming beloven een eenvoudiger, transparanter en gezinsgerichter stelsel. Daarbij hoort betere rechtsbescherming. Daarnaast verscheen in 2025 een kinderrecht en kader voor jeugdhulpprofessionals. Dat kader is opgesteld door Defence for Children in opdracht van het NJ. Het doel is dat richtlijnen expliciet langs kinderrechten kunnen worden gelegd. Maar precies omdat deze kaders bestaan, wordt het moeilijker te accepteren dat de praktijk nog zo sterk leunt op schaarste, incidentsturing en procedurele reflexen. De historische waarschuwing is er bovendien al jaren. Het kind moet dezelfde dag worden gesproken op een begrijpelijk niveau. Ouders en netwerk moeten worden geïnformeerd, tenzij dat aantoonbaar onveilig is. Binnen 24 uur volgt multidisciplinaire triage. Daarna volgt een verklarende analyse met kind, ouders en netwerk. Wanneer er sprake is van een patroon- of loyaliteitsconflict, moet een gedragswetenschapper, orthopedagoog en moreel beraad worden betrokken. Wanneer er nog steeds geen passende route is, moet de jeugdstem, advocaat, bijzondere curator, rechter of toezicht worden ingeschakeld. De eerste tabel in het opiniestuk beschrijft de minimale rolverdeling. De residentiële aanbieder moet zorgen voor een veilig en pedagogisch klimaat. De gecertificeerde instelling of voogd draagt juridische en pedagogische regie. De ouder zonder gezag behoudt een relatie- en informatiepositie. De gedragswetenschapper of orthopedagoog moet inhoudelijke duiding leveren. De rechter waarborgt toetsing en rechtsbescherming. Jeugdstem, advocaat of bijzondere curator maken een onafhankelijke stem toegankelijk. En toezicht, zoals LMZ en IGJ, moet patronen van onveiligheid of structureel tekortschieten agenderen. De tweede tabel is de voorgestelde escalatieladder. Zij maakt tijd zichtbaar. Zonder tijdsnormen verwoordt escalatie tot uitstel. De feitenfase duurt maximaal 2 uur. De kindfase maximaal 12 uur. De systeemfase maximaal 24 uur. De analysefase maximaal 48 uur. De tegenspraakfase maximaal 72 uur. De juridische fase maximaal 5 dagen. De toezichtsfase maximaal 7 dagen. De derde tabel vertaalt dit naar rollen, triggers en vereiste acties. Een groepsleider of begeleider moet bij herhaald vluchtgedrag niet alleen teruggeleiden. Die moet registreren, een kindgesprek organiseren en een supervisor inschakelen. Een jeugdbeschermer of voogd moet bij herhaald conflict tussen verblijf en de wens van het kind proportionaliteit en contactbeperking herbeoordelen. Een gedragswetenschapper moet bij loyaliteitsconflict, trauma-indicaties of onbegrip van besluiten pedagogische duiding leveren. Een teamleider moet bij handelingsverlegenheid of mandaatconflict moreel beraad plannen. Een vertrouwenspersoon van jeugdstem moet helpen wanneer een kind of ouder formeel niet durft te klagen. Een advocaat of bijzondere curator moet onafhankelijke vertegenwoordiging en toetsing organiseren wanneer belangen van het kind structureel botsen met het systeem. En bij structurele onveiligheid of tekortschietende zorg moet extern toezicht worden geactiveerd. De vierde tabel beschrijft de trainingsmodules die deze aanpak moeten dragen. Zonder scholing blijft escalerend persoonsafhankelijk. Daarom zijn kinderrechten, pedagogisch klimaat, trauma-loyaliteit sensitief werken, verklarende analyse, moreel beraad en begrijpelijke communicatie met kinderen noodzakelijke onderdelen van professioneel handelen. Voor instellingen volgt hieruit een korte opdracht. Maak kindgesprek, verklarende analyse en moreel beraad geen uitzonderingen, maar standaard onderdelen van crisiswerk. Voor rechters geldt: benut artikel 809 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ruimhartig. Hoor ook jongere kinderen wanneer hun rijpheid dat toelaat. Vraag vaker naar de pedagogische logica achter teruggeleiding. Voor beleidsmakers geldt: koppel financiering aan continuïteit van professionals, netwerkbetrokkenheid en aantoonbare kindparticipatie. Voor professionals geldt: documenteer, zoek tegenspraak en behandel herhaald vluchtgedrag nooit als louter disciplinaire non-compliance. Tegenwerpingen en ethische reflectie. Een serieus tegenargument luidt dat niet iedere uitgesproken wens van een kind gevolgd kan worden. Dat klopt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadrukt dat kinderen moeten worden gehoord. Hun mening moet passend gewicht krijgen. Maar dat betekent niet dat zij een onvoorwaardelijk veto hebben. Veiligheid, ontwikkelingsbedreiging en beïnvloeding door volwassenen kunnen maken dat de uitkomst anders is dan de wens van het kind. Juist daarom is het antwoord niet minder luisteren. Het antwoord is beter luisteren. Dies kan de Norwegian. En helderder uitleggen. Een tweede tegenargument is dat professionals nu eenmaal gebonden zijn aan rechterlijke uitspraken en mandaten. Ook dat is juist, maar het is onvolledig. Professionele loyaliteit aan het recht betekent niet stilzwijgen over schade die in de uitvoering zichtbaar wordt. De rechtsstaat vraagt niet om blinde gehoorzaamheid. De rechtsstaat vraagt om navolgbare uitvoering, tegenspraak, motivering en herbeoordeling wanneer feiten veranderen of proportionaliteit uit zicht raakt. Daarvoor bestaan juist informele rechtsingang, kindgesprek, klachtenroutes en toezichtsmogelijkheden. De ethische kern is daarom deze. De professional die zegt, ik heb er geen bevoegdheid voor, mag dat alleen zeggen nadat hij of zij de beschikbare escalatieroutes heeft benut. Wie het titulaire gezag respecteert, maar nalaat het eigen signalerings- en tegenspraakmandaat te gebruiken, verandert professionele bescheidenheid in medeplichtige passiviteit. Moreel beraad is hier niet zacht of vrijblijvend. Het is een manier om tragische keuzes expliciet te maken. Het is een manier om gezamenlijke normen te toetsen. En het is een manier om kwaliteit van zorg te verbeteren. Conclusie: een kind mag niet pas juridisch zichtbaar worden wanneer het wegloopt, ontploft of in een calamiteitenrapport belandt. De professionele impasse is uiteindelijk geen excuusprobleem. Het is een organisatievraag. Hoe richten we een stelsel zo in dat professionals niet hoeven kiezen tussen gehoorzaamheid en geweten? Het antwoord is: door bevoegdheden, plichten en escalatieroutes zo te ordenen dat de stem van het kind vroeg binnenkomt. Dat de pedagogische analyse niet wordt overgeslagen. En dat morele stress niet onder het tapijt verdwijnt, maar wordt omgezet in toetsbare actie. Dat is geen radicale eis. Het is een minimale kinderrechtelijke en opvoedkundige ondergrens. Open blijven wel twee vragen. Ten eerste, hoe snel kunnen de hervormingen uit de hervormingsagenda en het toekomstscenario daadwerkelijk doorwerken in personele continuïteit en beschikbaar hulpaanbod? Ten tweede, hoe voorkomen we dat kinderparticipatie alleen procedureel wordt afgevinkt zonder echte invloed op besluiten? Die vragen maken dit opiniestuk niet zwakker. Zij markeren precies waar de volgende toets van beleid en praktijk moet liggen. Lees het manifest van Stichting de Kamer van Sociale Waarden, de geboden van de waardesamenleving, waarom morele oriëntatie nodig is. Deel dit opiniestuk met iemand die werkt in jeugdhulp, jeugdbescherming, onderwijs, rechtspraak, beleid of bestuur. Bespreek een reflectievraag met een kind, ouder, team, instelling, gemeente of gemeenschap. En kies vandaag een route waardoor een kind eerder wordt gehoord dan pas na een incident. Voice-over bronnen en referenties: in dit deel worden de bronnen en referenties uitgesproken. De bronnen horen bij het opiniestuk. Zij onderbouwen de centrale stelling dat de professionele impasse in de jeugdbescherming ontstaat waar kinderen, ouders en professionals wel signalen afgeven, maar waar mandaat, organisatie, schaarste of institutionele logica tijdige actie blokkeren. Bron 1: Nationale Ombudsman en Kinderombudsman. Participatie vanaf de zijlijn. Deze bron is relevant voor het opiniestuk omdat zij laat zien dat ouders en kinderen in de jeugdhulp te weinig invloed ervaren op hun traject. Dat sluit direct aan bij het onderdeel waarin wordt beschreven dat participatie en rechtsbescherming normatief goed verankerd zijn, maar praktisch fragiel blijven. De bron ondersteunt vooral de stelling dat kinderen en ouders vaak pas laat of onvoldoende worden betrokken bij toegang, uitvoering en besluitvorming. Bron 2: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Jij vertelt, wij luisteren. Deze bron is relevant omdat zij jongeren zelf aan het woord laat over hun ervaringen met jeugdhulp. Het opiniestuk verwijst naar weinig inspraak, veel wisselende hulpverleners, onveilige situaties en hulp die door jongeren als schadelijk wordt ervaren. Daarom ondersteunt deze bron het betoog dat professionele systemen niet alleen moeten registreren, maar werkelijk moeten luisteren naar wat jongeren ervaren. Bron 3: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid, Jeugdbeschermingsketen. Deze bron is relevant voor het deel over wachttijden, personele druk en het ontbreken van tijdige bescherming. Het opiniestuk stelt dat kinderen zonder vertraging bescherming en hulp nodig hebben, maar dat zij op meerdere momenten juist te lang wachten. Deze bron onderbouwt de structurele druk op de jeugdbeschermingsketen. Bron 4: Kinderombudsman. Je bent maar een kind, je durft gewoon niet. Deze bron is relevant voor het deel over klachtenprocedures, veiligheid en inspraak. Het opiniestuk stelt dat jongeren zich in residentiële jeugdhulp vaak niet vrij voelen om te klagen. Deze bron ondersteunt de gedachte dat formele rechtsbescherming alleen werkt wanneer het pedagogisch klimaat veilig genoeg is om werkelijk te spreken. Bron 5: Nederlands Jeugdinstituut. Richtlijn Jeugdhulp met Verblijf. Deze bron is relevant voor het pedagogische fundament van het opiniestuk. Het opiniestuk benadrukt dat verblijf niet alleen moet gaan over teruggeleiden, begrenzen of beheersen, maar over een positief pedagogisch klimaat en samenwerking met ouders en netwerk. De richtlijn ondersteunt precies die lijn. Bron 6: Nederlands Jeugdinstituut. Richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing. Deze bron is relevant voor het deel over uithuisplaatsing, terugplaatsing en instabiliteit. Het opiniestuk maakt duidelijk dat beslissingen rond plaatsing, overplaatsing en terugkeer naar huis ingrijpend zijn en steeds pedagogisch, juridisch en relationeel moeten worden gewogen. Deze richtlijn geeft daarvoor het professionele kader. Bron 7, Universiteit Leiden en WODIS. Onderzoek naar terugplaatsing na gedwongen uithuisplaatsing. Deze bron is relevant omdat het opiniestuk cijfers gebruikt over terugkeer naar huis na gedwongen uithuisplaatsing. 39% van de kinderen keert terug naar huis. Een kwart van die terugplaatsingen is niet blijvend. Hulp aan ouders vergroot de kans op terugplaatsing sterk. Overplaatsingen verkleinen die kans. Deze bron ondersteunt de conclusie dat structurele instabiliteit in het leven van kinderen letterlijk wordt ingebouwd. Bron 8 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. GRIP. Deze bron is relevant voor het deel over verlies van invloed, vertrouwen en controle. Het opiniestuk gebruikt het begrip GRIP om te laten zien wat er gebeurt wanneer kinderen en ouders structureel worden overroeld, slecht geïnformeerd of alleen procedureel benaderd. De bron ondersteunt de stelling dat verlies van grip doorwerkt in gezondheid, vertrouwen en maatschappelijke positie. Brown Nijen European Court of Human Rights Knowledge Sharing. Right of the child to be heard in domestic proceedings on family matters. Deze bron is relevant voor de juridische kern van het opiniestuk. Het opiniestuk bespreekt het recht van kinderen om te worden gehoord in familiezaken. Deze bron onderbouwt dat kinderen die een eigen mening kunnen vormen, daadwerkelijk de gelegenheid moeten krijgen om gehoord te worden en dat hun opvattingen passend gewicht moeten krijgen. Bron 10 Internationaal Verdrag in Zaken de Rechten van het Kind, artikel 3. Deze bron is relevant omdat artikel 3 bepaalt dat het belang van het kind bij alle maatregelen een eerste overweging moet zijn. In het opiniestuk wordt dit vertaald naar gewone taal. Zo, zoals de ketenafspraken of bereikbaarheid mogen nooit de feitelijke doorslag geven boven een inhoudelijke afweging van wat deze specifieke minderjarige nodig heeft. Bron 11 Internationaal Verdrag in Zaken de Rechten van het Kind, artikel 12. Deze bron is relevant omdat artikel 12 het recht van het kind op participatie en gehoord worden vastlegt. Het opiniestuk gebruikt dit artikel om te laten zien dat vluchtgedrag soms een teken kan zijn dat een kind eerder niet werkelijk is gehoord. De bron ondersteunt dus het onderscheid tussen formele participatie en daadwerkelijke invloed. Bron 12 Burgerlijk Wetboek, artikel 1.302. Deze bron is relevant voor de rol van de gecertificeerde instelling. Het opiniestuk legt uit dat wanneer de rechtervoogdij opdraagt aan een instelling, de verantwoordelijkheid niet diffuus mag blijven. De organisatie kan zich dan niet verschuilen achter het argument dat feitelijke sturing elders ligt. Bron 13 Burgerlijk Wetboek, artikel 1.336. Deze bron is relevant voor de plicht van de voogd. Het opiniestuk benadrukt dat voogdij niet alleen een juridische positie is, maar ook een plicht tot actieve, pedagogisch verantwoorde verzorging en opvoeding. Daarom ondersteunt deze bron het betoog over verantwoordelijkheid en beschikbaarheid. Bron 14 Burgerlijk Wetboek, artikel 1.377a. Deze bron is relevant voor het recht op omgang. Het opiniestuk stelt dat omgang een zelfstandig recht is van ouder en kind. Wanneer een kind herhaaldelijk contact en nabijheid zoekt bij een ouder, moeten contactbeperkingen opnieuw worden getoetst op proportionaliteit en belang van het kind. Bron 15 Burgerlijk Wetboek, artikel 1.377g. Deze bron is relevant voor de informele rechtsingang van kinderen. Het opiniestuk beschrijft dat kinderen zelf met vragen over omgang, informatie, hoofdverblijf en een bijzondere curator naar de rechter kunnen stappen. Dit is belangrijk omdat het de afhankelijkheid doorbreekt van volwassenen die zelf partij zijn in het conflict. Bron 16 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 809. Deze bron is relevant voor het kindgesprek bij de rechter. Het opiniestuk benadrukt dat een rechter in zaken over minderjarigen in beginsel niet beslist zonder een kind van 12 jaar of ouder de gelegenheid te geven zijn of haar mening kenbaar te maken. Ook jongere kinderen kunnen worden gehoord. De bron ondersteunt het betoog dat horen geen formaliteit is, maar een processuele waarborg. Bron 17 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8. Deze bron is relevant voor het recht op eerbiediging van privéleven en familieleven. Het opiniestuk verbindt dit artikel aan de procedurele plicht om kinderen voldoende bij besluitvorming te betrekken en om familiebanden serieus te beschermen wanneer dat veilig kan. Deze bron ondersteunt de juridische lijn over familieleven, proportionaliteit en betrokkenheid. Bron 18 Defense for Children en Nederlands Jeugdinstituut. Kinderrechtenkader voor jeugdhulpprofessionals. Deze bron is relevant voor het deel waarin beleid en professionele richtlijnen worden verbonden aan kinderrechten. Het opiniestuk stelt dat richtlijnen expliciet langs kinderrechten moeten worden gelegd. Deze bron laat zien dat daarvoor inmiddels een concreet kader beschikbaar is. Bron 19 Rijksoverheid. Hervormingsagenda Jeugd 2023 tot 2028. Deze bron is relevant voor de beleidsmatige context. Het opiniestuk beschrijft dat beleid probeert een andere koers te formuleren. Eenvoudiger, transparanter, gezinsgerichter en met betere rechtsbescherming. De hervormingsagenda ondersteunt dat kader, maar maakt ook duidelijk dat de praktijk nog moet volgen. Bron 20 Rijksoverheid. Programma Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Deze bron is relevant voor de toekomstige inrichting van kind- en gezinsbescherming. Het opiniestuk stelt dat het stelsel zo moet worden ingericht dat professionals niet hoeven kiezen tussen gehoorzaamheid en geweten. Het toekomstscenario is relevant omdat het zoekt naar een eenvoudiger en gezinsgerichter stelsel met betere samenwerking en rechtsbescherming. Bron 21 Commissie De Winter. Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden. Deze bron is relevant voor de historische waarschuwing in het opiniestuk. Het opiniestuk stelt dat systemen die zeggen te beschermen, soms juist signalen missen die niet netjes in formulieren passen. De commissie De Winter laat zien dat uit huis geplaatste kinderen in de Nederlandse jeugdzorg langdurig onvoldoende beschermd zijn tegen geweld. Bron 22 Rapportage en publieke informatie over de Vlaardingencasus. Deze bron is relevant omdat het opiniestuk verwijst naar institutionele blindheid. In de Vlaardingencasus bleek dat een meisje onvoldoende gehoord en gezien was. Die constatering ondersteunt de waarschuwing dat het probleem niet alleen capaciteit is, maar ook het vermogen van instellingen om signalen werkelijk te herkennen en te wegen. Bron 23 Literatuur over street-level bureaucracy. Deze bron is relevant voor het sociologische kader van het aan het opiniestuk. Het opiniestuk gebruikt dit begrip om uit te leggen dat professionals aan de frontlinie beleid niet alleen uitvoeren, maar in concrete situaties mede vormgeven. Dat is belangrijk omdat juist daar de spanning ontstaat tussen regels, mandaat, schaarste en menselijke nood. Bron 24 Onderzoek naar morele stress in zorg en jeugdbescherming. Deze bron is relevant voor het ethische deel van het opiniestuk. Het opiniestuk beschrijft morele stress als het gevoel klem te zitten tussen wat nodig is en wat haalbaar of toegestaan is. Deze bron ondersteunt het inzicht dat professionele machteloosheid niet alleen individueel is, maar ook organisatorisch wordt veroorzaakt. Bron 25 Meldcode en professionele kaders voor signaleren, analyseren en escaleren. Deze bron is relevant voor het escalatiemodel in het opiniestuk. Het opiniestuk pleit voor een verplichte kindgerichte escalatieladder, gedeelde verklarende analyse, moreel beraad en tijdige tegenspraak. De meldcode en professionele kaders ondersteunen het idee dat signalen niet mogen blijven hangen in losse zorgen, maar moeten worden omgezet in navolgbare actie. Afsluiting, bronnen en referenties. Deze bronnen maken samen duidelijk waarom het opiniestuk spreekt over een juridisch, bureaucratisch, moreel en pedagogisch probleem tegelijk. Zij laten zien dat de professionele impasse geen incident is. Zij ontstaat wanneer kinderen niet tijdig worden gehoord, ouders aan de zijlijn raken, professionals onvoldoende handelingsruimte ervaren en instellingen onvoldoende toetsbaar escaleren. Daarom is de conclusie van het opiniestuk ook de conclusie van deze bronnen. Een kind mag niet pas juridisch zichtbaar worden wanneer het wegloopt, ontploft of in een calamiteitenrapport belandt. De stem van het kind moet eerder binnenkomen. De pedagogische analyse mag niet worden overgeslagen. En morele stress van professionals moet niet onder het tapijt verdwijnen, maar worden omgezet in toetsbare actie.